is weer een nieuwe aflevering in de podcastserie Gelukkig worden, hoe doe je dat? Mijn naam is Jan-Jaap van Hoekel. De eerste 7 afleveringen van deze podcastserie heb ik samengemaakt met Emily van Steen. En die gingen voornamelijk over geluk in het algemeen. Geluk, wat is het? Geluk, hoe bereik je dat? En alles wat met geluk te maken heeft in de breedste zin van het woord. Inmiddels ben ik toe aan een verdieping. En je zou dat kunnen noemen, gelukkig worden, hoe doen zij dat? Ik praat met mensen die de weg zijn gegaan van niet zo gelukkig of ongelukkig naar een gelukkiger leven. En als eerste praat ik met een jonge vrouw. Die heeft geleden aan de, je mag wel zeggen, duivelse ziekte, anorexia. Haar naam is Jackie. En in 4 afleveringen vertelt zij wat zij heeft doorgemaakt. En hoe ze uiteindelijk met de uiterste krachtinspanning in staat is geweest om weer baas te worden over haar eigen leven. Dit is aflevering 11. Hey, fijn dat je er weer bent.
Ja.
Jackie, moet ik zeggen eventjes, hè, dat iedereen weet wie hier tegenover me zit. Ja, we zitten hier voor de 4e keer. En wat dit onderwerp betreft voor de laatste keer. We praten over dat wat je ooit is overkomen, anorexia. En je mag wel zeggen overkomen, hè? Het is niet iets wat je zelf hebt veroorzaakt, maar wat gewoon wat je heeft overvallen. Hè? Zo zeg ik het goed, hè? En we hebben nou 3 uitzendingen gehad. 3 gesprekken. Het eerste gesprek over waar dat ooit begon. Het tweede gesprek is dat je zover was weggezakt dat je een eerste opname hebt gehad. Hè? Langdurig. Het derde gesprek hebben we gehad over dat je daarna weer toch enigszins bij was gekomen en toch weer was weggezakt en een tweede opname noodzakelijk was. In dat derde gesprek kwam ja de omslag. Wat is er toch in je gebeurd? Hè? Wat is er gebeurd dat je die omslag hebt kunnen maken? Maar na die tweede opname ben je weer naar huis gegaan en heb je je leven weer verder opgepakt. En daar gaan we het nu over hebben in ons laatste gesprek.
Ja. Ja, klopt. Ja, na mijn tweede opname ben ik inderdaad naar huis gegaan. En toen heb ik ook gezegd, de vorige aflevering, dat ik toen op mezelf ben gaan wonen. En vanuit daar ben ik eigenlijk heel erg gaan bouwen naar een leven zoals ik die wil invullen. Ik heb mijn studie afgemaakt. Ben weer teruggegaan naar de therapie waar ik daarvoor ook zat. Vanuit daar ben ik eigenlijk voor mijn gevoel een beetje het leven opnieuw aan het gaan uitzoeken. En ja, hoe ik het leven wil leven.
Maar mijn vraag is dan, was je anorexia dan weg?
Nee, zeker niet. Zoals ik ook al bij de eerste opname, bij de tweede opname zei, na mijn eerste opname in Helmond. Je komt thuis en dan begint het pas echt. Dat is lastig, want ja, je wordt weer geconfronteerd met de maatschappij waar je in opname daar toch een beetje uit wordt gehaald. Bepaalde meningen van anderen, je eigen emoties en gevoelens. Ook omdat je in gewicht toegenomen bent, ga je ook meer voelen. Dus ja, dat is lastig. En dat gaat met ups en downs.
Hoe gaat het dan met eten?
Ik kan me daar niet meer superveel van herinneren in die periode. Maar het ging wel beter. Omdat ik ook op mezelf woonde. Dus ik hoefde daarin minder rekening te houden met wat ik at met anderen. Maar omdat ik wel in een omgeving ben gaan wonen met leeftijdsgenoten, at je ook wel eens samen. Dus dat was ook een uitdaging die dan op een fijne manier aan kon gaan. En omdat zij niet wisten dat ik worstelde met mijn eetstoornis, was daar een bepaalde gelijkwaardigheid
gekomen. Had je dan gewoon wat zij ook aten?
Ja, we aten wel eens samen. Dus dan kookten we samen. En ik vond het moeilijk om, als we dat samen deden, dan ging dat eigenlijk best wel prima.
En had je ook normale hoeveelheden?
Ja.
Dat deed je toen.
Dat
ja.
Zeker wel heel gezond. Dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik eet gewoon wel gezond en bewust. En ja, ik vind het gewoon belangrijk dat ik goed voor mijn lichaam zorg. Dat ik de juiste voedingsstoffen binnenkrijg. Dus daar ben ik me wel heel erg bewust van. En dat had ik toen ook al.
Maar toch even nog een vraag. Toen je daar vandaan kwam, zat je op een bepaald gewicht waarschijnlijk. Mm. Nam dat gewicht vanaf dat moment dat je thuis was ook verder toe?
Dat was niet meer nodig. Toen ik daar uitging, toen was ik al op het gewicht wat ik moest bereiken. Dus vanuit daar had ik geen gewichtstoename druk meer. De kunst was meer om daarop te blijven.
Dat bedoel ik, ja.
En als ik wat meer zou aankomen, zou dat ook niet erg zijn. En dat is lastig, want dat is eigenlijk niet wat je wil. Dus daar probeerde ik dan nog enigszins de controle over te
vinden. Ja, met andere woorden, je wilde niet toenemen in gewicht.
Nee, maar ik wilde ook niet meer lager in gewicht.
Je wilde lekker zo blijven.
Precies, en dat is wel een verschil met voorheen, dat ik dat toen wel wilde. Het blijft onderdeel van, als je ook terugkomt, ook uit die tweede opname. Het blijft nog groot onderdeel van je leven, maar het neemt langzaam af. Omdat ik vanuit een positieve omgeving naar een andere positieve omgeving ging. Ik het zelf wilde, door wilde pakken. Wist dat ik niet meer terug wilde naar datgene waar ik vandaan kwam. En dat ik daar hard voor had gewerkt. Dus het ging ook steeds beter. En natuurlijk heb je momenten dat het goed gaat. En je hebt momenten dat je het zwaar hebt en dat het wat minder goed gaat. Maar altijd wel 2 tredes omhoog, 1 naar beneden. 2 tredes omhoog, 1 naar beneden.
Okay.
Dus dat is eigenlijk, sindsdien is dat eigenlijk heel erg goed gegaan. Ik heb wel nog, denk ik, ongeveer 2,5 jaar terug wel een wat meer terugval gekregen. Dat ik het echt heel moeilijk had. Dat ik ook wel in gewicht weer wat was afgenomen. Maar dat heb ik dan met de therapie die ik toen nog, of met de psycholoog die ik toen nog steeds had, hebben we dat samen weer kunnen opbouwen. En is dat weer gewoon goed gekomen. Omdat ik ook veel sterker ben en ook gewoon weet dat het leven wat ik nu heb, dat ik daar gewoon heel gelukkig mee ben. En dat ik niet meer terug wil naar datgene waar ik ooit vandaan ben gekomen.
Nee, met andere woorden, om dat heel erg kort samen te vatten, je had de regie weer overgenomen over je eigen leven.
Ja, en soms destijds, toen nam een keertje toch dat eetstoornisstukje, nam het even weer van me over. Maar ik heb een omgeving die natuurlijk gevoelsprieten heeft. Dus zij maakte mij daar bewust van. En ik heb weer een andere keuze kunnen maken. En dat gaat nu eigenlijk al heel lang heel goed.
Ja.
Ja.
Heb je dat nog wel eens?
Zo'n
terugval?
Nee, niet in de mate dat ik afval of dat ik fysiek last ga ervaren van mijn eetstoornis. Wat ik wel nog af en toe heb, is in momenten van stress of momenten van emotionele onbalans, dat ik dan merk dat ik meer met eten bezig ga zijn. Maar omdat ik me daar bewust van ben, kies ik er ook bewust voor om daarin andere keuzes te maken. Dus soms voelt iets wel nog, dan als ik veel stress heb, dan ben ik geneigd om minder te eten of om niet te eten of om te gaan compenseren. Maar ik ben me daar bewust van, dus dan voel ik die drang heel erg en die onrust. En ik denk de mensen die luisteren, die nu zelf in een eetstoornis zitten, zullen waarschijnlijk die onrust ervaren. Die kan ik voelen, maar ik ben me er bewust van nu. En ik weet dat ik een andere keuze kan maken.
Je kan er iets mee doen.
Precies. En dat is echt niet altijd makkelijk. En de ene keer lukt het beter dan de andere keer. Mooi voorbeeld. Dan als ik dan wel eens heel veel stress heb, dan denk ik, oh, ik sla vandaag het ontbijt over. Maar ik heb gelijk spijt als ik dat heb gedaan. Omdat ik denk, ja, maar nu zorg ik helemaal niet goed voor mezelf. Ik moet goed voor mezelf zorgen. Dus ik ga dan wel ontbijten. En dat accepteren ook.
Probeer eens uit te leggen dat mechanisme van je voelt je gestrest en slaat dan bewust je ontbijt over. Kun je dat uitleggen, dat mechanisme?
Ja, dat is voor mij is dat een stukje controle willen hebben. En de angstgevoelens die dan naar boven komen, voor mij is dat vooral bij stress, die wil ik dan onderdrukken.
Dus met andere woorden, in de stress heb je het gevoel dat je de controle over iets mist, hè? Dat je daar geen controle over hebt. En je compenseert het door controle te hebben over je eigen leven, CQ, Ik eet wanneer ik wil en ik eet wanneer ik niet wil. Ik eet niet wanneer ik niet wil.
Ja.
Die controle.
En dat gaat niet zo bewust in je hoofd. Dat is wel wat er gebeurt. Ja. Maar ik moet zeggen, dat heb ik de laatste tijd ook al lang niet meer gehad. Maar dat merk ik zo met... Als ik echt te veel stress heb, te veel spanning of te veel factoren in mijn leven komen waar ik geen controle over heb. Het blijft een gevoelig punt. Het is heel lang mijn kopingsmechanisme geweest die heel erg gewerkt heeft.
Ja.
Dus dat is ook het eerste wat naar boven komt op het moment dat ik die emoties ervaar. Alleen, ik kan het nu herkennen. En ik kan bewust een andere keuze maken. En dat was aan het begin niet zo.
Dat kon je niet.
Nee.
Nee, die krachten in jou waren veel te groot. Dus dat kon je helemaal niet.
Ja. En soms heb ik nog steeds wel eens mijn moeder nodig of iemand anders nodig die eventjes mij daarop scherp stelt. Hè? Of die even zegt, of dat ik even kan praten met mama of met iemand. En dat ik dan even kan zeggen van ja, ik heb het best wel zwaar. En ik heb even iemand nodig die tegen mij zegt, het is wel goed. Of...
Ja, maar goed, je laat je nu ook dat van anderen aanleunen. Hè? Ook,
ja.
Dat was vroeger niet zo.
Nee, en ik vraag om. Dus ik vraag ook van, ik kan ook aangeven, ik heb het even lastig en ik heb je even nodig. Ja. En dit is wat ik nodig heb, kun je mij dat geven? En als iemand zegt, ik kan je dat niet geven, dan ga ik het bij iemand anders zoeken. Dus ik kan het nu ook goed benoemen en ik ben ook... niet angstig voor de reactie van de dierbaren om mij heen. Omdat zij ondertussen nu ook weten dat het goed met mij gaat. Dus ik weet nu ook dat ik hun geen extra zorgen geef op het moment dat ik het uit. En dat zij niet overbezorgd naar mij gaan reageren. Maar dat zij gewoon ook daarin naast mij kunnen blijven staan.
Maar ja, grappig is, je doet dus eigenlijk volstrekt normaal. Namelijk, je doet een beroep op mensen op het moment dat je een beetje rot voelt. Dat je aangeeft dat je dat zo voelt. En je gedrag is er dan kennelijk ook naar. Maar dat is hoe je in je normaal, hoe elk mens in zijn normale leven daarmee om zou moeten gaan. Daar duidelijk in zijn van ja, hoe je je voelt in bepaalde omstandigheden. Hè? En dat de ander dat ongetwijfeld merkt ook. Hè? En dat jij het nu kunt aangeven.
Laatst vroeg iemand ook naar aanleiding van de opgenomen podcasten van... die zei tegen mij, je eet altijd wel echt heel erg gezond. En je bent je volgens mij heel bewust van eten. En is dat dan nog iets van jouw eetstoornis? Zei ik, ja... Ik denk dat dat een heel grijs gebied is. Ik denk dat mijn eetstoornis mij wel heel erg bewust heeft gemaakt van gezonde voeding. Maar ik eet voeding niet meer vanwege redenen. En ik kies bewust mijn voeding wat voedend is voor mij en mijn lichaam en waar ik mij goed bij voel. Maar als het een keer anders is, overheerst dat niet mijn verdere patroon. Dus dat vind ik een heel... Voor mij is dat soms nog heel lastig. Van ja, het is ontstaan denk ik wel vanuit mijn eetstoornis en mijn interesse in eten vanuit mijn eetstoornis. Dat heeft zich voor mij nu ontwikkeld in, ik ben me bewust van eten. Ik weet heel goed, ik geloof ook heel erg dat je met eten veel positieve stimulans in je lichaam kan creëren. Zeker. En ik vind dat interessant, dat boeit me, maar het overheerst me niet.
Nee, dus met andere woorden, je kan ook wel eens een keer iets ongezond eten.
Ja, dan is de vraag, wat is ongezond?
Nou ja.
Maar in ieder geval iets, ik kan die controle loslaten. Ik wil graag de controle in mijn dagelijkse structuur, omdat ik dat belangrijk vind dat ik goed eet. Maar als het anders is, dan is dat geen ramp. Als je vakantie hebt of wat dan ook, dan overheerst dat niet de vakantie. Het is niet bepalend voor mijn dag.
Nee, maar je kunt gewoon een frietje eten met mayonaise.
Ja, zeker.
Kijk
of het mijn voorkeur is. Dat is soms anders. Ik zou er ook van genieten.
Dat bedoel ik.
Precies.
Nou, dus je bent dus een volstrekt normaal mens eigenlijk.
Ja. Ja.
Bewust, hè, maar aan de andere kant, ja, af en toe een zijpad in.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. En voor mij is die zoektocht soms daarin nog wel van ja, omdat je wel een... historie hebt met een eetstoornis, is dat lijntje is heel dun, denk ik. Van wanneer laat je dan toch nog iets niet helemaal los? En wanneer heb je het losgelaten, maar heb je het op een positieve manier kunnen inzetten in je leven? Of, nou ja, inzet is misschien niet het juiste woord, maar is dat een gevolg geworden op een positieve manier in hoe je nu in het leven staat?
Ja, ik denk, als ik je zo hoor, dat het je hele leven verder bij je zal blijven in die zin, hè? Je bewuste eten. Mm. Hè? En dat je af en toe toch zoiets hebt van, hey, is dat niet iets van vroeger, van toen, weet je wel? Dat ever bij je blijft.
Ja, ik denk voor mij, zoals het nu voelt, ben ik mij bewust dat het altijd een bepaalde kwetsbaarheid is waar ik alert op moet zijn. En inderdaad wat je zegt, dat het soms wel heel erg is van, ja, is het iets van dat stukje eetstoornis nog? Of is het echt iets wat ik nu heb?
Ja,
en,
ja.
Maar stel dat het wel nog iets van het stukje van je eetstoornis, is dat dan erg?
Nee, helemaal niet.
Vind ik dat dan nog erg?
Nee,
ja.
Nee,
en
helemaal
dat,
niet.
Dat is soms nog een zoektocht.
Maar dus inderdaad, dus met andere woorden, raak je het ooit 100% kwijt?
Ja. Voor nu weet ik dat niet.
Nee, het lijkt er niet op. Tenminste, het lijkt dat het een rolletje in je leven blijft spelen. De vraag is, nu je zeg maar bent zoals je nu bent, heb je het gevoel dat je zou kunnen terugvallen?
Nee.
Mooi.
En tegelijkertijd denk ik, zeg nooit nooit. Want je weet nooit wat er kan gebeuren. Of, maar ik denk dat ik nu zo sterk ben en mezelf zo ontwikkeld heb, dat ik er alles aan zou doen om geen terugval te krijgen.
Nee, dit lijkt een beetje op iemand die al 10 jaar niet rookt. Mm-hmm. De vraag, denk jij dat je ooit misschien weer gaat roken? En ik weet zeker dat die mensen zeggen, nee, nooit meer. En dat is eigenlijk ook een beetje wat jij zegt. En terecht zeg je, zeg nooit nooit. Maar de kans dat iemand die al 10 jaar niet rookt, bewust niet rookt, weer gaat roken, is 0,0,01%.
Ja. En toch kan er altijd een situatie voordoen waardoor je een keer een sigaret opsteekt.
Ja.
En er kan voor mij altijd een situatie voordoen waardoor ik toch een keertje wel iets meer controle pak. Maar,
ja, een keertje.
Ja.
Maar zeg maar, zo'n gang als je gemaakt hebt jarenlang.
Nee, dat
komt niet meer. Hè?
Daar durf ik mijn hand wel voor het vuur.
Heel goed,
voor in het
heel
vuur
goed.
Te steken. Ja. Alle andere mensen in mijn leven die na mijn tweede opname zijn gekomen, daar heb ik het met de grootste deel heb ik het nooit gedeeld. Omdat daar toch een stukje schaamte zat en een stukje angst dat mensen mij op een andere manier zouden zien en op een andere manier naar mij zouden kijken, vooral in het werk wat ik nu doe. Natuurlijk is dat toch een sociale sector waar veel verschillende soorten problematiek naar voren komen en ik wilde daarin niet dat mensen mij anders zouden zien door datgene wat ik had meegemaakt of heb doorgemaakt. Dat voelde heel krachtig om dat niet te delen, omdat ik daarin het idee had dat ik ineens een gelijkwaardigheid had aan mensen. Maar het is eigenlijk schijnkrachtigheid, omdat hoezo zou je niet gelijkwaardig zijn aan andere mensen op het moment dat je wel iets ergs hebt meegemaakt. Ik merkte ook nu de podcasts online staan dat ik heel angstig ben voor de meningen van anderen. En dat gevoel mij heel onrustig maakt. Van stel dat mensen nou op een andere manier naar mij gaan kijken. Of dat mensen een oordeel gaan hebben over mijn gedrag of over de dingen die ik doe. Dat is echt wel een worsteling voor mij op dit moment ook. Van hoe ga je daarmee om met dat mensen misschien ook op een andere manier naar de situatie kijken. En tegelijkertijd heeft het ook geopend tot gesprekken met mensen. Dus het is ook, denk ik, waar ik mijn aandacht aan geef.
Ja, maar heb je tot nu toe, zijn nu alweer een maand of zo online, heb jij ooit een signaal gekregen in negatieve zin?
Nee. Nee, en daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat mocht mensen wel vraagtekens hebben, dat ze zich ook vrij voelen om dat met mij te delen.
Ja.
Omdat ik denk dat het ook om mooie gesprekken kan openen.
Ja.
Dus dat heb ik niet gehad. En toch is dat een bepaalde gevoeligheid.
Ja,
ook
het
omdat
is,
ik het eerder nooit gedeeld heb met andere mensen. En dan komt het zo online. Je bent heel kwetsbaar.
Ja.
En dat is heel mooi. Dat is ook wat ik wilde. En dat is ook wat we samen wilden bereiken.
Ja.
De kwetsbaarheid, dat zou openen tot mooie gesprekken en
ja,
nieuwe kennis. En tegelijkertijd is het heel, soms heel angstig.
Ja, zoals ik zei, dat het tonen van je kwetsbaarheid je in wezen dichterbij onkwetsbaar brengt.
Ja, dat vond ik heel mooi hoe je dat toen zei.
Ja. Juist, omdat je je kwetsbaarheid toont, verminder je je kwetsbaarheid.
Ja.
Omdat je die stap hebt gezet. Ja, en kwetsbaar betekent, oké, dan kunnen mensen je kwetsen. Ja, dus dat accepteer je, ja, anders doe je het niet. En dat betekent dat je uiteindelijk steeds minder gevoelig wordt voor dat zogenaamde gekwetst. Maar dat effect is waarschijnlijk dat je ook minder wordt gekwetst, omdat het meer respect oplevert dan iets anders. Hè? Mensen, de reacties die ik krijg, ja, die zijn heel positief. Vaak van ouders of grootouders, hè, die een kind of kleinkind hebben die aan anorexia lijdt, waarvan ik dan hoor hoe wanhopig ze zich voelen. Echt wanhopig. Angstig. Nul grip op de situatie. Ze weten bij God niet wat ze moeten doen. Hè, kloppen dan bij mij aan. Ja, ik vertel dan soms, hè, hoe ik ernaar kijk, hè, en wat ze wel en niet zouden moeten doen. Maar ik kan ze verder ook niet helpen natuurlijk. Maar het feit dat ze al bij me aankloppen en enfin, ook bij jou, dan heeft je jouw kwetsbaarheid wel heel veel opgeleverd.
Ja, en voor die omgeving die het doormaakt dat nu iemand in een directe omgeving en een dierbare lijdt aan anorexia, wil ik vooral zeggen van, voel je echt nooit schuldig. Voel je niet verantwoordelijk voor de ziekte van jouw dierbare, want dat ben je niet. Niemand is schuld aan de ziekte van een ander.
Nee.
En wat ik denk dat belangrijk is, is dat je als directe omgeving betrouwbaar bent. Dat je zegt wat je doet, doet wat je zegt. Dat je je eigen grenzen aangeeft. En dat je geïnteresseerd bent in wat er omgaat in die persoon. Dus in plaats van dat je geneigd bent om iemand ongevraagd advies te geven of een verwijt naar iemand te brengen, om dan vragen te stellen van, hé, maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Of wat gaat er dan nu in jou om? Kan je dat naar mij benoemen? En is het dan een keuze van jou of is het dan een keuze vanuit jouw eetstoornis? Is het wat je echt wil of is het iets wat je moet doen?
Ja.
Geef ook je eigen grens aan van, hey, jij raakt mij nu of er gebeurt nu iets en hier is mijn grens. Dus ik ga nu uit de omgeving of ik ga nu even uit de ruimte. Of
noem eens een voorbeeld, want je zegt het zo, noem eens een voorbeeld van wat dat zou kunnen zijn. Hè? Een oudere kind situatie waarin een ouder dan zou zeggen van, ja, je gaat nu over mijn grens en ik stap je nu even tussenuit.
Ja.
Noem eens een voorbeeld.
Nou kijk, ik kan me wel, ook wat ik dan van mijn moeder heb begrepen en wat ik ook wel weet, is iemand met een eetstoornis en je woont in hetzelfde huis, zij vullen het huis. Het huis is gevuld met de eetstoornis. Die is zo dominant aanwezig. Er gaan conflicten ontstaan of je gaat dingen zien als ouder. Laten we het even bij ouders houden, maar dat kan iedereen zijn. Wat jou raakt. Ben je bewust van dat het gedrag van iemand jou raakt? En geef daarin ook aan, je raakt mij, dus ik ga nu even een rondje wandelen. Dus ben duidelijk van, stel dat, jij vroeg om een voorbeeld, stel dat je gaat lunchen en dat de persoon met de eetstoornis twee hapjes neemt en zegt, ik ben klaar. Jij, denk ik, als ouder of alsgene van wie je houdt van die persoon, zegt, voelt eigenlijk van alles van binnen. Want jij denkt waarschijnlijk, ga eten, want je moet toch minstens een boterham eten, want anders val je alleen maar meer af en ik zie jou afglijden. Dan kan het zijn dat jij als ouder denkt, oké, ik kan hier nu niet meer zijn voor mijn kind. Dus ik voel van alles. Dan mag je aangeven, hé, ik voel van alles. Ik merk dat ik het lastig heb. Ik ga even een rondje lopen. Ik hou van jou. Ik wijs jou niet af. Maar dit is wat ik nu even nodig heb. Dan ben je duidelijk. Je bent betrouwbaar. Die persoon mag daar alles van vinden en denken. Maar je kunt pas voor een ander zorgen als je goed voor jezelf kan zorgen.
Ja, dat zeg je goed. Maar dus met andere woorden dan, op zo'n moment geef je echt aan van, ik trek het even niet meer nu. Hè? De manier waarop jij met je eetstoornis, met de dingen omgaat, kan ik even niet meer tillen. Dus moet ik eventjes een pauze nemen.
Ja.
Zo simpel is het, hè?
Ja, en dan zonder die persoon af te wijzen. Dus zonder, maar je wijst het gedrag af. Ja. Ik in mijn eetstoornis was vooral heel erg bang om afgewezen te worden. Of om alleen gelaten te worden. Dus het is wel heel, denk ik, voor mij was het wel heel belangrijk dat daarin werd gezegd van, hé, wat ik nu zie of wat doet iets met mij. En ik maak daarom de keuze om even te gaan. Ja. En ik ben er voor je en ik hou van je, maar ik moet ook goed voor mezelf zorgen. En ik denk dat het als ouder belangrijk is dat je ook de stabiele ander bent. Dus dat jij ook je voelt van alles en die emoties zijn er. Alleen de persoon met de eetstoornis kan daar niks mee. Die weet ook wel dat ze jou als ouder raken. Die voelen dat ook. Alleen ze kunnen niet anders. Dus die emoties van een ander, die komen ook niet meer binnen.
Nee, maar wat is het effect op het moment dat je noemt een mooi voorbeeld, hè? Zijn moeder roept, kom, ik ga even een rondje maken, want ik trek het even niet. Hè? Maar wat is het effect dan op degene met anorexia op zo'n moment?
Ja, je wordt onbetrouwbaar.
Voel je in de steek gelaten?
Soms. Dat kan. Ik denk.
Maar welk signaal krijg je dan?
Als iemand emoties toont.
Ja, dus, ja. Dus je moeder.
Ja, heel
moeder,
veel schuld. Ik kreeg heel veel schuld.
Dat bedoel ik. Dat is wat je voelt.
Ja.
Je krijgt een schuldgevoel.
Ja.
Ten opzichte van je moeder.
Ja.
En hoe uitzicht dat?
Ja, ik werd heel verdrietig. En ik kreeg heel veel spijt. En ik vond me heel schuldig. Maar daar had ik geen controle over. Dus ging ik weer meer controle zoeken in het eten.
Dus in die zin. Het hielp niet in je ziekte.
Nee.
Dus wat je zegt is, je zegt het alleen maar ter zelfbescherming van ouders.
Mm-hmm.
Daar zeg je het voor.
Ja.
Hè? Maar niet als de manier waarop je de ander helpt. Want dat is het niet. Nee. Wat wel helpt, ongetwijfeld, is wat je zegt is, maak duidelijk hoeveel je van de ander houdt.
Ja.
He, dat is wat helpt, he? wat van belang is.
Ja, wat mij hielp in ieder geval.
Ja, wat iemand vasthoudt.
Ja,
dat de liefde, dat die niet wordt aangetast door wat er gebeurt.
Nee, en dat je er onvoorwaardelijk voor iemand bent.
Ja.
Maar ook dat je er onvoorwaardelijk voor jezelf bent.
Ja.
Dus dat jij ook dicht bij jouw gevoel blijft. En dat je ook aan mag geven wat jij nodig hebt.
Ja.
En dat je ook als dierbare ook gaat zoeken naar iemand bij wie jij terecht kan.
Ja.
Want het is heel zwaar om iemand te zien die aan het lijden is.
Ja.
Blijf zorg als dierbare dat je in de rol blijft van wie je bent. Dus ben jij moeder, blijf in jouw moederrol.
Ja.
Ben jij vader, blijf in jouw vaderrol. Ben jij broer of zus, blijf in die rol. En ga niet de rol van de hulpverlener spelen. Want je staat er dichtbij. Je kan dat niet.
Nee.
Dat contact is te verweven met elkaar om daarin iets anders te doen.
Nee, je kunt misschien helpen, maar je bent zeker geen hulpverlener voor de ander.
Nee.
Dat gaat niet.
Je kan er alleen maar onvoorwaardelijk voor diegene zijn.
Ja, mag ik zeggen dat, om het af te ronden, je bent op weg naar je geluk?
Ja.
Je bent een heel eind.
Mm-hmm.
Durf je al te zeggen, ik ben gelukkig?
Zeker. Ja, dat durf ik zeker te zeggen.
Kan je nagaan.
Mm-hmm.
Waar je vandaan komt.
Yeah.
Zo diep, diep, diep ongelukkig te zijn. Kapot te zijn. En dit heb je bereikt. Daar gaat deze hele podcastserie over. Hè? Gelukkig worden, hoe doe je dat? Hè? In dit geval, gelukkig worden. Hoe heb jij dat gedaan?
Yeah.
Je door een lange periode van jaren heen geworsteld. He, en zeg maar, de negatieve krachten in je heb je overwonnen. Dat is wat je hebt gedaan. Ja, ik mag je wel danken dat je dit onderwerp hebt aangesneden. Dat je het hebt gedurfd. Dat je inderdaad je kwetsbaarheid hebt getoond. Maar dat ik denk dat je daar alleen maar sterker en beter van wordt.
Ja, ik wil eigenlijk als allerlaatste zeggen, en wat mij heel erg geholpen heeft, is datgene wat jij tegen mij ooit hebt gezegd. Soms moet je accepteren dat je het even niet zelf kan en dat iemand anders even beter weet wat goed voor jou is. En onthoud altijd, je hoeft het niet alleen te doen, maar je moet het wel zelf doen.
Ja, dat geldt voor je hele leven.
Ja.
Ja. Hey, dankjewel.
Jij ook heel erg bedankt.
En je mag trots op jezelf zijn.
Ja, dankjewel. Ben ik ook.